Goedemorgen allemaal. Ik wil iedereen van harte welkom heten. Ik wil de broers en zusters als jullie hier zitten. We heten gasten van harte welkom. Ik heet ook de mensen welkom die meekijken via de stream of misschien later. In deze dienst gaat voor dominee Bart Visser.
We gaan een stukje lezen uit de eerste brief van de apostel Petrus. Nou is Petrus een beetje als apostel altijd een beetje de tegenpool van de apostel Paulus geweest. Ze zeggen wel van Paulus was de intellectueel. En Petrus, ik weet eigenlijk niet, zo'n beetje nadenken, wat is dan het andere woord daarvoor? Zijn we wat minder geschoold of zo? Petrus schrijft ergens over zijn ambtsbroeder, dat wat Paulus schrijft soms moeilijk te volgen is. 2 Petrus 3 vers 16. Ik vond het altijd wel mooi. Ik dacht, oh, hij vindt dat dus ook. Maar het gedeelte wat we vandaag gaan lezen uit de brief van Petrus, hoofdstuk 1 vanaf vers 13 tot 25. Ik heb de afgelopen week regelmatig gedacht, nou, Petrus, jij kan anders ook best pittige stukjes schrijven. Dus vooraf als tip, probeer eens als je het gedeelte hoort of meeleest, te bedenken wat blijft er hangen. Het is een overvol gedeelte eigenlijk. Ik heb er wat dingen uitgehaald straks voor de overdenking. Maar wat blijft er nou bij jou in jouw hoofd zitten? Wat vind je mooi, wat vind je lastig? Dat je even heel bewust dat gedeelte hoort als Hanneke het voorleest.
Ik wil jullie voorlezen uit de eerste brief van Petrus. Hoofdstuk 1 vanaf vers 13. Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerte waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft, heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem vader noemt, die iedereen naar zijn daden beoordeelde, zonder aanzien des persoons, heb dan ook ontzag voor hem tijdens uw leven als vreemdeling. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met het kostbare bloed van Christus, als dat van een lam zonder smet of gebrek. Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen. En nu, aan het einde van de tijd, is hij verschenen omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof en hoop op God gericht zullen zijn. Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broers en zusters houden. Heb dan elkaar ook onvoorwaardelijk lief met een zuiver hart, als mensen die opnieuw zijn geboren en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende woord, dat voor altijd stand houdt. De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem valt af. Maar het woord van de Heer houdt eeuwig stand. Dit is het woord dat u verkondigd is.
Ik ben even benieuwd. Ik zei net van, probeer het heel bewust te horen. Wat blijft er hangen naar zo'n gedeelte? Hoeveel of hoe weinig? Er zijn dus meer mensen die net als ik denken dat Petrus er ook wel wat van kan om een lastig stukje te schrijven. Er staan sowieso 15, 16 echt Bijbelse kernwoorden in dit gedeelte. Viel mij op in de voorbereiding. Er is nog niks blijven hangen. Nou ja, of hè? Wees heilig. Ja, wees heilig. Kostbaar bloed. Wees waakzaam. En? Heilig leven. Ja. Ontzag. Onvoorwaardelijk liefhebben. We zitten zo op de helft van die kernwoorden die ik bedoelde. Heel veel. Maar zo komt het dus ook al een beetje over, zeg maar. Als een soort heel veel dingen bij elkaar, heel compact. En het is bijna voelt dan, als je daar een preek over gaat maken, van ja, wat kies je dan uit dit gedeelte? Wat is nou echt de kern? En ik heb die heilig eruit gehaald, die onvoorwaardelijke liefde en de gehoorzaamheid. Als iemand het gehoord? Ja? Als gehoorzame kinderen. En dan nog even kort, zeg maar, waarom dit gedeelte? Opstandingsgeloof is het thema. Het is de dienst na Pasen. Het is altijd een zondag dat ik me nog wat meer dan andere zondagen bewust ben. Dat we elke zondag eigenlijk Pasen vieren. Omdat het de dag is dat de Heer Jezus opstond uit de dood. En eigenlijk zou je het hele Nieuwe Testament, het boek van het opstandingsgeloof, kunnen noemen. Stel, de Heer Jezus was niet opgestaan uit de dood. Dan was het geëindigd met dat groepje bange mensen op die zolderkamer ergens, waar de deur op slot zat. En is het erg onwaarschijnlijk dat er in de hele geschiedenis een soort beweging op gang was gekomen tot op de dag van vandaag. Alles wat er gebeurt heeft te maken met de opstanding. En wat is nou precies de betekenis van de opstanding? De afgelopen week veel gedacht van wat is nou een beeld waar je dat, zeg maar, goed mee kan onthouden. En die noem ik maar gelijk aan het begin. Zo maakte ik te binnen toen ik ergens zo'n auto aan een elektrische auto aan een laadpaal zag staan. Je ziet ze steeds meer op allerlei plekken. In de stad, in dorpen. Ik zag toevallig op de parkeerplaats hier bij Van Hal. Wel, je hebt een elektrische auto, kun je tijdens de dienst daar je auto opladen. Tegenwoordig. 6 palen op rij. Was nog heel, heel rustig. Maar die laadpalen zie je op steeds meer plekken. Maar ze worden natuurlijk vanuit één plek aangestuurd. Een energiecentrale die zorgt voor de elektriciteit voor in je auto. Nou, zo zou je ook christelijk leven kunnen onderhouden. Het is een voortdurend van tijd tot tijd aangesloten zijn op die bron, de opstanding. Elke opdracht die je in de Bijbel tegenkomt. En dan, het Nieuwe Testament staat boordevol met opdrachten, noem een paar: heilig zijn, onvoorwaardelijk liefhebben, gehoorzaam zijn. Altijd beseffen, het wordt jou niet gevraagd om het uit het diepst van je, nou ja, dat is nou het puntje van je grote teen te halen. Ja, je moet aangesloten zijn op de krachtbron, de opstanding. Dat maakt je tot gehoorzame kinderen. Dat maakt heilig. Dat zorgt voor onvoorwaardelijke liefde. Maar allereerst dan die gehoorzaamheid. Die heeft daar een positief gevoel bij gehoorzaamheid. Nou, voorzichtig. Als je denkt even na, en vervolgens kijk je om je heen, denk van ja. Maar het zegt wel iets. Steken niet, als ik had gevraagd liefde, wie vindt dat positief, dan gaan er waarschijnlijk veel sneller veel handen de lucht in. Gehoorzaamheid heeft een beetje een slechte gevoelswaarde gekregen in onze cultuur. Iets als, ja, als je gehoorzaam bent, dan ben je volgzaam. Of dan ben je, als je niet uitkijkt, word je als schaap tegenwoordig weggezet. Ja, als je houdt aan de regels, dan volg je maar domweg zonder nadenken. Maar in de Bijbel is gehoorzaamheid helemaal niet iets van dwang, waar je toe gedrongen wordt of gedwongen, maar het is een verandering van je levenshouding. Doordat je ontdekt hoe groot de liefde voor God is. En Petrus noemt een woord, dat is in onze vertaling een beetje weg. Hij zegt het is leven volgens een nieuw schema, een nieuw patroon. En dan moest ik aan denken van, wij hebben allemaal vaste patronen. Dingen die je van huis uit meekrijgt, gewoontes. En als je super stabiel, in alle opzichten stabiel opgroeit, dat is het meest handig. Dan leer je de beste patronen aan. Maar als je bijvoorbeeld in een niet veilige situatie opgroeit, zonder de liefde die je nodig hebt, of als je in een heel verwende situatie opgroeit, dat je het supergoed hebt en eigenlijk denkt dat het niet meer dan normaal is, en eigenlijk heel weinig in het eerste deel van je leven ontdekt van hoe moeilijk anderen het hebben, dan slijten de patronen in je leven waar je naar handelt, en die zijn ongelooflijk lastig te doorbreken. een goede gewoonte. Als je een goede gewoonte aan wil leren, wie weet hoeveel dagen je dat dan ongeveer moet doen? 40. 21. Als ik een goede gewoonte aangeleerd en ik hou het 21 dagen vol, dan ben ik best tevreden over mezelf. De psychologen zeggen volgens mij dat je wel 100 dagen het je moet doen om het een gewoonte te laten worden. Dat het als vanzelf gaat. Dus gehoorzaamheid wordt ook niet gebracht als iets, nou, simpel, maar het is een nieuw patroon aanleren. En hoe ernstiger het is, hoe lastiger het is. Hè? Want als je dus bijvoorbeeld geen idee hebt meegekregen wat onvoorwaardelijke liefde is, nou ga het dan maar eens geloven dat het bestaat. Hoe ontdek je dat dan? Ja, niet met je hoofd alleen om het te horen, maar met het Bijbelsbeeld om te gaan wandelen in een nieuw patroon. Je hebt dan mensen nodig die het ook aan je laten zien. Bij wie je merkt dat als je jezelf tegenvalt, dat diezelfde liefde er is. Dus dat nieuwe patroon van gehoorzaamheid, daar zegt de apostel Petrus dus van, ga wandelen met de Heer Jezus. Leef met hem, zodat je merkt en steeds opnieuw ervaart dat die liefde van hem er is. Van daaruit groeit gehoorzaamheid. En het andere is heilig zijn. Wees heilig. Ook zo'n woord waarbij je kan vragen van, wie is dat? Gaan er ook niet meteen alle vingers de lucht in. Heilig heeft ook een beetje een slechte klank. We gebruiken liever het woord schijnheilig. Of als je zegt dat je heilig bent, dan laat je per definitie de verdenking op je dat je schijnheilig bent. Want het klinkt te verheven. Het klinkt bij ons heel veel als een gevoel. Oh, die voelt zich echt heilig. Maar in de Bijbel is het een heel zo betekenisvol woord. Het is het meest gebruikte woord, het belangrijkste woord als het gaat over God. En tegelijkertijd daarmee ook verbonden met onze mensen. Want God is heilig, zegt de Bijbel. Dat betekent allereerst dat God anders is. Afgezonderd van deze wereld in de zin dat hij er boven staat en niet mee samenvalt. God is heilig, de heilige. Het woord ontzag valt daar ook bij. En tegelijkertijd is de heiligheid van God ook zijn volmaakte betrokkenheid bij de schepping. God is volmaakt heilig ook in zijn liefde. Hij gaat voor het beste. En je merkt dan in de Bijbel ook voortdurend een intens verlangen bij God, dat degenen die in hem geloven ook echt met hem verbonden willen zijn. Hem op nummer 1 hebben. Dat je echt God boven alles vertrouwt. Wat staat in 1 Petrus is, God is heilig. En daarom zijn jullie, als je gelooft, ook heiligen. Want dan staat er eigenlijk letterlijk, heiligen zijn jullie omdat God heilig is. Wat betekent dat dan? Dat betekent dat je door de genade van God ook afgezonderd bent. Dat klinkt misschien heel afstandelijk, maar bij God horen maakt dat je onderscheiden bent. Er wordt van je verwacht, net zoals tegen het volk Israël altijd gezegd werd, dat je beseft dat je een speciale plek krijgt. Dat je bij God hoort. En daar hoort bij dat je dan net als God toegewijd bent. Aan God, maar ook aan de wereld. Zoals God ook van die wereld houdt. Dus wees heilig of heilige, want God is heilig. Kom daar een heel mooi zinnetje tegen. Kort samengevat is het jouw gedrag en jouw karakter laten vormen door het gedrag en het karakter van God. Het woord ontzag, wat erbij gebruikt wordt, is al een mooi woord. Want waar heb jij ontzag voor? Waar ben jij van onder indruk? Misschien weet je dat heel goed. Maar wij mensen zitten allemaal zo in elkaar dat er iets of iemand is wat we bewonderen. Waar we tegenop kijken. En het effect daarvan is dat het je verandert. Je gaat lijken op degene die je bewondert. En dat is wat de Bijbel zegt als het gaat over die heiligheid. Besef dat je verbonden bent met God. hebt ontzag voor hem. Doordat je veranderd wordt, gaat lijken in gedrag en karakter op God. En de derde is, heb elkaar onvoorwaardelijk lief. De afgelopen jaren heb ik nog wel eens gehoord dat mensen zeggen, het gaat tegenwoordig in de kerk alleen nog maar over liefde. Ik heb het heel positief gehoord dat mensen soms zeggen. Dat ze dat ongelooflijk fijn vinden. Het wordt ook wel kritisch gezegd. Het gaat alleen nog maar over liefde. Doen mensen alsof dat soft is. Nou, als je elkaar onvoorwaardelijk liefhebben soft vindt, dan vraag ik me in alle eerlijkheid af of je daar al mee begonnen bent. Want er is weinig zo ingewikkeld dat elkaar, dat is het, heel letterlijk, elke ander onvoorwaardelijk liefhebben. Sterker nog, het is gewoon onmogelijk. Het is niet te doen. Ook al ben je er helemaal van overtuigd dat het de opdracht van God is. En dat dat je dat zou willen doen, omdat God ook zo is. Kijk maar om je heen. Nou, misschien niet letterlijk. Maar ik denk, als ik bij mezelf begin, ik wil het heel graag doen. Maar ik heb wel een reservelijst. En ik denk dat jullie dat herkennen. Dat zeggen, Heer God, ik wil het van harte doen. Maar mogen die en die en die even buiten de opdracht vallen. Hier in deze gemeente is dat ook zo. Veel mensen die het gast zijn, zeggen ik ervaar het als een warme gemeente. En dat is niks moois om te horen dan dat. Je welkom voelt. Je merkt dat er onderlinge liefde is. In alle eerlijkheid, ik zeg het ook tegen mensen als ze lid worden altijd. Misschien heb je dat nog niet gemerkt. Maar we zijn ook een gemeente van gewone mensen. We hebben allemaal wel zo'n reservelijst. Maar voor God geldt dat niet. Petrus doet er ook niet makkelijk over. Als hij het heeft over elkaar liefhebben, dan gebruikt hij woorden als, nu je gehoorzaam bent geworden aan de waarheid. Nu je ontdekt hebt dus, wat de waarheid van God is. Over jou, over anderen. En nu je hart gelouterd is. Een gelouterd hart, louteren, dat is dat al het verkeerde naar boven komt. Een beeld van edel metaal, goud of zilver dat gesmolten wordt, zodat alles wat er niet goed in is, eruit gehaald kan worden. En nu je hart gelouterd is, als je eigen hart echt alles naar boven is gekomen voor God. Heb elkaar dan oprecht lief, zegt Petrus. Dat is dus niet die ander lief hebben omdat die ander lief is. Want natuurlijk, ik zeg het soms ook, hoor het mezelf soms zeggen, lieve mensen, en dat meen ik dan van harte. Maar we zijn niet altijd allemaal lieve mensen. Ik ook niet. Ik zal vast ook wel ergens op mijn reservelijst staan. In ieder geval meer dan ik zou willen weten. We zijn geliefd. Dat is de waarheid. En dat, zegt God, mag je hart louteren. Om oprecht te zeggen dat je daar nu elkaar onvoorwaardelijk lief hebt. Heb elkaar onvoorwaardelijk lief. Dit is zo'n tekst waarbij je moet denken aan die laadpaal. Deze opdracht, dat red je niet als je niet aangesloten bent. De kracht van de opstanding niet ontvangt. Heb elkaar onvoorwaardelijk lief. Als we dat doorhebben, dan is dat de warmte die je ervaart in een gemeente. Dat het geen club is van mensen die allemaal lieve mensen zijn, maar mensen die weten geliefd zijn. En daarom elkaar onvoorwaardelijk lief hebben. En dat is het avondmaal wat we gaan vieren, het ultieme beeld van. Je viert dat, gelooft in de Heer Jezus. dat hij ook voor jou wilde lijden, sterven, je onvoorwaardelijk lief heeft. Opstond uit de dood. Maar je viert het samen met alle anderen. Die maar op één lijst staan wat God betreft. Heb elkaar onvoorwaardelijk lief. Dus vier daarom het avondmaal. Tot versterking van dat geloof. Samen. Amen.